Goedenacht vanuit Studio 7 van Radio Sylvania. We zijn er weer met een uitzending tot 1 uur. En de uitzending wordt geopend door zuster Emma. Na zuster Emma een gesproken woord. Sylvania Radio wens je een fijne gezegende luistertijd toe. En als u nu naar bed gaat, een goede nachtrust toegewenst. Zo direct zuster Emma met het Bijbelleesplan, voorafgegaan door het openingsgebed.
Hoe lang, Heere, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik tranen koesteren in mijn ziel? Kommer hebben in mijn hart dag aan dag. Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslaap ten dode. Opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Psalm 13. Gebedsvertrouwen voor de koorleider, een psalm van David. En we gaan naar Jeruzalems nood en redding uit Jesaja hoofdstuk 33. Wee verwoester die zelf niet verwoest zijt. Verrader die zelf niet verraden zijt. Als gij volledig hebt te verwoesten, zal gij verwoest worden. Als gij gereed zijt met verraden, zal men u verraden. Heer, wees ons genadig. Op u hopen wij. Wees onze arm elke morgen. Ja, ons heil in tijd van benauwdheid. Voor daverend rumoer vluchten natieën weg. Als gij hen verheft, stuiven volken uiteen. Dan worden door uw behaalde buit weggeraapt, alsof een kaalvreter aan het werk is. Zoals springhanen aanvallen, valt men erop aan. De Heere is verheven, want hij woont in de hoge. Hij heeft Sion met recht en gerechtigheid vervuld. En uw tijden zullen bestendig zijn. Een rijkdom van heil, wijsheid en kennis, de vreze des Heren, is zijn schat. Zie, de herauten schreeuwen het uit op de straat. De vredeboden wenen bitter. De heerbanen zijn verlaten. De reizigers zijn verdwenen. Hij heeft het verbond verbroken. Steden veracht. Mensen niet geteld. Het land treurt, verkwijnt. De Libanon staat beschaamd, verwelkt. Saron is een steppe gelijk geworden. Basan en Karmel schudden hun loof af. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik mij verheffen. Nu mij oprichten. Gij schaadt zwanger van stro. Gij zult stoppelen baren. Uw adem is een vuur dat u verteren zal. Volken zullen tot kalk verbrand worden als afgesneden dorens zijn, die met vuur verbrand worden. Hoort wat ik doe, gij die verre zijt, gij die nabij zijt, erkent mijn macht. De zondaars in Sion vrezen, beving grijpt de Godvergetenen aan. Wie onze kan verkeren bij een verterend vuur? Wie onze kan verkeren bij een eeuwige gloed? Hij die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt. Die gewin door afpersing verkregen, versmaad. Die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen. Zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluiten om het slechte niet aan te zien. Die zal op het hoogte wonen, rotsvestingen zullen zijn burg wezen. Zijn brood is gewis, zijn water verzekerd. Uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. Zij zullen een wijd uitgestrekt land zien. Uw hart zal de verschrikking overpeinzen. Waar is nu de schrijver? Waar de weger? Waar de teller en de torens? Het onbeschaamde volk zult gij niet meer zien. Het volk met een duister onverstaanbare spraak, met een barbaarse onbegrijpelijke taal. Aanschouw Sion, de stad onze feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede, als een tent die niet verplaatst wordt, waarvan de pinnen nimmer meer uitgerukt worden en geen van de koorden ooit losgerukt wordt. Daar echter is de Heere heerlijk voor ons, een plaats van rivieren en van brede stromen. Geen roeiboot zal daar opvaren en geen zielig jacht ze doorklieven. Want de Heere onze rechter, de Heere onze wetgever, de Heere onze koning, hij zal ons verlossen. Uw touwen hangen slap, zij houden de mast niet in zijn voetstuk. Zij spannen het zij niet, dan worden overvloedige, geroofde buit verdeeld. Zelfs lammen vergaderen de roof en geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Tot zover, lieve luisteraars. Ik heb gelezen Jesaja hoofdstuk 33, Jeruzalem, nood en redding. Dan wil ik u danken dat u hebt meegelezen en geluisterd. En zo tezamen met moeder Cor en zuster Marlene wens ik u Gods rijkste zegen toe. Halleluja. Amen.
Amen, zuster Emma. Dank u wel ook vannacht. Een fijne luistertijd. Goedenacht, rust voor later. En zo de Heer het leidt tot morgen.
Ja, dank u wel voor de call en de groetjes aan zuster Marlene.
Zal ik doen.
En een zeer gezegende nachtrust.
Dank u wel.
Dank u de call.
Zuster Emma. Dan net u luisteren naar het openingsgebed en het bijbelleesplan. Dit werd gedaan door zuster Emma. Stefania Radio tot 1 uur. Zo dadelijk een aflevering van Het Gesproken Woord. Seven Radio. Nog steeds te beluisteren op de 102.4 FM op de kabel. Nieuw wat muziek. In de uitzending 12 minuten over 12. Nu muziek laat op zich wachten. Even geduld. Eerst even aanstalig muziek en daarna het gesproken woord. Dus nog even geduld. Gaat mis hier in de studio, kan gebeuren. Wat muziek.
Jesus, I surrender all to Him. Wat is het heerlijk om zelfs midden in de nacht, misschien onder uw werk, misschien ligt u in bed, of misschien zit u in de auto, of misschien ben je wel in de gevangenis en heb je toevallig deze radio aan. Maar wat is het heerlijk om u, zoals Broeder Cor het net zei, te mogen dienen met het woord. Want dat is het. En ik hoop dat u het zo ook ervaart. Dat is dienstverlening. En wel van een hulppost die dag en nacht open is. En waar u nooit nul op het orkest krijgt. Het is nooit zo bezet dat u er niet tussen komt. Integendeel, zodra u contact maakt, dan is daar een luisterend oor. Alleen is het luisterende oor ook bij ons. Want pas als dat oor van ons geopend is, zullen wij werkelijk de stem gaan horen die door de ether gaat. En die u ook op dit moment kunt opvangen via Gospel Radio Zefania. Uiteindelijk is ook dat maar een hulpmiddel. Maar het is wel een geweldig middel om die blijde boodschap ook te laten doorklinken tot uw en tot jou en tot mijn hart. Ik heb hier een vers voor me, zomaar een vers uit de Bijbel, wat ons vertelt hoe geweldig Jezus in feite is. En wat hij ons allemaal geeft. We noemen dat wel eens het volle evangelie. Kijk, je hebt volle melk en je hebt halfvolle melk. Maar goed, dat is dat daar aan doen. Maar een halfvol evangelie, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Het evangelie is een geweldige boodschap en daar kunnen we niet water bij de wijn doen. We kunnen die boodschap van het evangelie niet een beetje gaan verslappen. Want dan wordt het een smakeloos iets. En het is juist klare wijn. Het is iets wat het hart blij maakt. Evangelie betekent ook blijde of goede boodschap. En wat is dan het vreugdevolle van die boodschap? Dat is dat het allemaal van Gods kant komt. Dat hij u iets aanreikt, precies in de nood en in de omstandigheid waar u zit. Het is niet zo dat wij eerst 100 passen moeten doen, dat wij eerst een ladder moeten beklimmen halverwege en dat God dan op de andere helft van de ladder staat en ons naar boven trekt. Want we hebben een hoogtevrees, om zo te zeggen. We kunnen niet bij hem komen tenzij hij tot ons komt. En dat heeft hij ook gedaan. Hij is, zegt de Bijbel, naar beneden gedaald. Hij is afgedaald. En dat betekent dat de Zoon van God mens is geworden. Hij, de Zoon, die alles gemaakt heeft, dat zegt de Bijbel ook. Door de Zoon is alles gemaakt wat er gemaakt is. De Zoon van God is niet van vandaag of gisteren. Hij is eeuwig. Hij was er al voordat deze wereld er was. En daarom heeft hij ook interesse in u. Zelfs dat staat in de Bijbel, dat voordat de wereld geschapen werd, de Zoon van God het hoogste plezier had, de hoogste vreugde had in datgene wat hij zou gaan maken. Hij verheugde zich in de mensenkinderen. Hij verheugde zich ook al in u. U was er nog helemaal niet. Ik ook niet. Niemand. Maar in gedachten had God de Vader en zijn Zoon al die hele schepping bedacht. Het was in hun hart een prachtige schepping te maken. Een heelal met miljoenen sterren en een zon en een maan. En een aarde met dieren en vogels en vissen en bergen en rivieren en alles. En een schitterende aarde met de mens erop. En hij zou met die mensen communiceren. Dat is eigenlijk de adel die u heeft. De adel. U bent van adel. U bent van koninklijke bloede, want God heeft u bestemd om met hem te communiceren. Dus niet één schepsel die dat lukt. De bomen of de vogels, de vissen, de dieren, de zon, de maan en sterren. Ze zijn wel sprekende getuigen van God, maar ze kunnen niet met God communiceren. Ze hebben geen antenne. Ze kunnen een boodschap niet opvangen. U kunt luisteren. U hebt maar een knop om te draaien. En u hoort ineens het evangelie. Een evangelie dat van God komt. U kunt het ontvangen. Of het altijd helemaal kunnen verstaan. Of het altijd helemaal tot ons doordringt. Dat is wat anders. Maar als u er moeite voor doet, dan kunt u die boodschap ontvangen. En als u met uw hart erop afstemt, kunt u die boodschap ook diep in u laten doordringen. En dat zal u een ander mens maken. Is dat niet geweldig? U hebt niet om die boodschap gevraagd. Ik neem tenminste niet aan dat u een uur geleden voor u toevallig deze zender aanzette, hartstochtelijk hebt gebeden of u alsjeblieft een boodschap uit de hemel mocht ontvangen. Misschien hebt u zomaar wat zitten draaien aan de knoppen. En barempel, u hoort een woord wat van God komt. Want dat is de boodschap van de Bijbel. Het is een woord dat van God komt. En Jezus komt van hem. Niemand op de aarde, ook niet een kerk of een synagoge, niemand, geen enkele organisatie, heeft het evangelie in elkaar gezet. Het is niet een uitvinding van mensen. Wij mensen zijn tot grote, tot hele knappe uitvindingen in staat. We hebben de computer bedacht, de telefoon en noemt u maar op, vliegtuig, televisie, radio. We kunnen ook communiceren met de andere end van de wereld. We kunnen een stem van 40.000 kilometer verder bijna, kunnen we bijna op hetzelfde moment horen. Maar wat we niet kunnen, dat is God bereiken. Maar het heerlijke is, God bereikt ons. Hij komt tot ons. Hij stuurde zijn zoon naar deze aarde. En Paulus zegt in een van zijn brieven, Paulus was een gezondene, iemand die door God gestuurd was naar de mensen toe. Dat ging ook niet van vandaag op morgen. Was ook een hardnekkige man die eerst helemaal geen zin had om het evangelie te brengen. Hij was zelfs falikant tegen het evangelie. Oh, hij was door en door religieus. Hij was heel godsdienstig. Maar hij moest van die Jezus niks hebben. En de mensen die Jezus wel volgden en hem lief hadden, daar zat hij achteraan. Die probeerde hij gevangen te laten nemen en ze te laten doden. Hij heeft heel wat op zijn geweten gehad. Totdat hij Jezus werkelijk ontmoette. Hij zegt het zo ergens in een van zijn brieven. Toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Kijk, dat is nou precies wat nodig is. Dat God, de Vader, aan u, aan jou, aan mij zijn zoon openbaart. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er een wereld voor u open. Dan zegt u het ook letterlijk. Het was voor mij een openbaring. En daar bedoelt u mee. Mijn ogen gingen open. Er ging een wereld voor mij open. Werkelijk. Een mens komt ter wereld als geblinddoekt. Blind voor God. Afgestompt voor hem. Tenzij u, en dat kan natuurlijk ook, geboren bent uit een zeer gelovig voorgeslacht, die de Heer Jezus al generaties lang van harte lief hadden, dan kan het zijn dat u geboren bent in een atmosfeer van de liefde tot God en dat u misschien nooit anders hebt geweten dan dat u God al heeft gediend van uw allervroegste kinderjaren af. Dat kan. Prijs God als dat zo is, maar dat is niet bij iedereen zo. Maar ook als we God totaal helemaal niet kennen, dan kunnen we hem leren kennen. Waarom? Omdat hij tot ons spreekt. Omdat hij het gordijn opzij schuift. Omdat hij zich openbaart en laat zien wie hij is en wie u bent. Maar daar gaat het om in het evangelie. Niet om een mooie theorie. Niet om een of andere moraal of zo. Niet om u allerlei mooie, interessante dingen bij te brengen. Het gaat om een ontmoeting. Het gaat om een persoon die in u geïnteresseerd is. Die u kent lang voordat u hem kende. En dat is het geweldige. Gods liefde komt van boven naar ons toe. Dat is het evangelie. Nogmaals, het evangelie is niet een uitvinding van mensen. God heeft het ons geopenbaard. En hij, Jezus, de Zoon van God, hij is werkelijk alles. En dan kom ik bij die prachtige tekst die ik toch wel even met u wil doornemen. Zomaar één zin uit de Bijbel. Het staat in de eerste brief die Paulus schreef aan de Korintiërs. En het verband laten we maar even zitten. Het gaat ons om de praktische inhoud van wat daar staat. En we gaan die tekst, die woorden, een stuk of 12 of 15 woorden totaal, gaan we maar even spellen. Want dat is erg belangrijk. Komen misschien woorden in voor die u misschien niet kent, of die u kent, maar met een andere inhoud. Laten we gewoon maar lezen wat er staat. Er staat, Paulus zegt, maar uit hem, dat is uit God is het. Bij hem komt het vandaan, betekent dat. Van hem gaat het uit dat gij in Christus Jezus zijt. Nou, dat is al een hele mond vol. In Christus Jezus zijn. Dat is dus niet over hem praten. Dat is niet over hem filosoferen. Maar dat is in hem zijn. Dat is wel zeggen een diepe verbondenheid met hem hebben. Een verbondenheid die altijd van hem uitgaat. Daarom kun je nooit zeggen van iemand, ja, die staat niet open voor het evangelie, die moet er niks van hebben. Nou, misschien vandaag niet en misschien morgen wel. Er kan zomaar iets in ons leven gebeuren waardoor we opeens van gedachten veranderen. We kunnen lang aanboksen tegen het woord van God. We kunnen lang die stem van de Heer Jezus in de wind slaan. En het kan opeens gebeuren dat we zeggen, ja, wacht even, maar ik kom er niet meer van los. Ik kan het wel proberen van me af te schudden, maar ik hoor die stem en die spreekt tot mij. En hij klopt bij mij op de deur en ik kan hem lang laten staan, maar nu kan ik geen weerstand meer bieden. Wat zou dat geweldig zijn? Als dat vanavond van u, van jou mocht gelden, dat je geen weerstand meer kunt bieden aan Jezus, dan ga je die woorden begrijpen die er staat uit hem. Door God is het dat je in Christus Jezus zijt. Door hem is het dat je verbonden raakt aan de heiland Jezus. En wat is dat dan voor iemand, die Jezus? Wat heb ik daar nu aan, zeggen de mensen dan? Wat koop ik ervoor als ik dat evangelie van Jezus aanvaard? Nou, er staat achter een heleboel. Er staat die ons van God is geworden tot, en dan komen er vier dingen, waarvan het eerste is tot wijsheid. Dus, wat staat er? God heeft Jezus aan ons gegeven als wijsheid. Dat is nummer 1. Wat betekent het voor mij, voor u, voor jou, dat Jezus onze wijsheid is? Dat betekent dat ik het dus niet weet. Dat wij onszelf lelijk kunnen bedriegen met onze eigen waanwijsheid. Het betekent dat we niet meer afgaan op wat ik denk, of wat ik vind, of wat u vindt, of wat jij denkt, of wat de mensen vinden, of wat ze zeggen, of wat in de krant staat, of wat de man op de radio of de televisie zegt, of wat je in dit of dat boek gelezen hebt, maar dat de wijsheid is te vinden in die ene persoon, Jezus. Nou moet ik toch eventjes kijken naar het verband waarin dit stuk staat, deze woorden staan. En dan lezen we een eentje terug dat Jezus eigenlijk voor veel mensen een dwaasheid is. Want hoe kan nou iemand, hoewel die goed was, smetteloos, perfect, maar die toch aan het kruis stierf, als was hij een misdadiger, een crimineel, hoe kan door zo'n daad nou verlossing komen? Hoe bestaat het dat de wijsheid van God nou bestaat daarin dat hij zijn eigen zoon aan een kruispaal liet hangen, dat hij dat toestond? En dat hij zelfs dat tot de weg koos om mensen naar hem toe te trekken en met zich te verenigen. Wat is dat voor dwaas evangelie? Ja, dat zegt Paulus in ditzelfde gedeelte. Hij zegt, Jezus Christus is voor sommigen is het een ergernis. Voor Grieken is het zelfs een dwaasheid, zegt hij. Maar het evangelie is voor degene die geroepen zijn, die in hem geloven, nou juist de grote wijsheid van God. Is dat niet apart? Dat God het sterke in deze wereld, dat wat zich breed maakt, wat een hoge borst opzet, wat trots is, dat hij dat vernedert door het kruis. Dat de gekruisigde Jezus, als hij daar hangt, veracht en door mensen verlaten, bespot, in uiterste zwakheid, dat hij daar nou juist de grootste overwinning behaalt. Want denk niet dat Jezus, met eerbied gesproken, als hij hangt aan het kruis, een zielige persoon is. Integendeel, hij is overwinnaar. Hij heeft door aan het kruis zich te laten spijkeren, heeft hij de macht van de zonde de nek omgedraaid, heeft de macht van de boze overwonnen. En als u in uw leven werkelijk de overwinning wil behalen, dan mag u en dan moet u, dat is de enige weg, de Heer Jezus aannemen als uw persoonlijke verlosser, als uw wijsheid. Het tweede, want Jezus is niet alleen onze wijsheid, er staat achter, hij is van God ook geworden tot rechtvaardigheid. Wat is dat? Rechtvaardigheid. Maar mensen hebben allemaal nogal een hoge pet op van gerechtigheid. Dat wil zeggen, wij willen graag dat ons recht wordt gedaan. Er is veel onrecht in deze wereld, heel veel. En heel veel mensen voelen zich ook tekort gedaan. Daarom mopperen de Nederlanders zoveel, want ze voelen zich altijd gekort. Vooral op financieel gebied. Onrecht aangedaan. Maar hebben we er wel eens over nagedacht wat wij God hebben aangedaan? Hij, onze schepper, hij heeft ons ooit perfect gemaakt. In de meest positieve omstandigheid. Als u de eerste bladzijde van de Bijbel leest, dan was het volmaakt. Maar wij mensen hebben met Adam mee, als het ware, ons van God losgescheurd. En toen kwam er onvrede in ons hart. We staan bij God in het krijt, zoals dat heet. Zoals je vroeger bij de kruidenier, als je als arm mens iets kocht en je kon het niet direct betalen, dan werd het op een bordje geschreven. Je naam en het bedrag. Je stond in het krijt. Zo staan we bij God in het krijt. Dat wil zeggen, wij hebben schuld gemaakt bij God. En die kunnen we nooit vereffenen. Want het is met geen enkele lening te voldoen. Want het is namelijk geen financiële schuld. Maar we hebben Gods eer gekrenkt. We hebben God op zijn hart getrapt. Dus we hebben ons doel voorbijgeschoten. We hebben hem niet de eer gegeven waar hij recht op heeft. De Bijbel noemt dat zonde. Dat is dat je je doel mist. Zoals een pijl zijn doel kan missen. Hoe kunnen we dan weer rechtvaardig zijn? Dat wil zeggen, vrijkomen van alle schuld. En dat is het heerlijkste van het evangelie. Dat Jezus de schuld aan het kruis heeft gespijkerd. Hij heeft de nota waarop stond dat wij een enorme schuld bij God hadden. Dat hij ons zou moeten straffen. Hij heeft die schuld voldaan. En wie in Jezus Christus gelooft, wie hem aanneemt als zijn persoonlijke verlosser, die is op stel en sprong rechtvaardig voor God. Zijn schuld is weggenomen. Halleluja. Dat is wat Jezus voor ons is. Wijsheid, maar ook rechtvaardigheid. We hebben weer een vaste grond om op te staan. hoeven ons niet vrij te pleiten, we hoeven onszelf niet schoon te praten, we hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. God weet wie we zijn, maar hij kijkt door Jezus naar ons. En als hij Jezus in ons ziet, dan ziet hij geen smetje meer in ons. Dan zijn we rein voor hem. Jezus is onze rechtvaardigheid. U zegt dat is prachtig. Dat is het ook. Dat is de bodem waarop we staan. Want als je vrede in je hart hebt met God, dan ben je ergens tegen bestand. Dan kun je tegen een stootje. Dan raak je ook niet onder de bolder. En dan ben je ook niet van je stuk gebracht als een ander wat kritiek op je heeft. Want wat maakt het dan eigenlijk uit? Als Jezus u vrijpleit, als hij je heeft aanvaard, al zou een ander je niet aanvaarden, maar dan word je aanvaard door de meest belangrijke persoon van het ganse heelal, die je aanneemt als zijn kind. Dat is geweldig. Maar als een vader en moeder kinderen hebben die geboren zijn, die nog in de wieg liggen, dat is prachtig. Een kind, een baby die pas geboren is, die in de wieg ligt, dan kan een vader en een moeder van zeggen, dat is ons kind. Die hebben wij ter wereld gebracht. Maar is zo'n kind dan waar het wezen moet? Nee, het zal niet altijd in de wieg blijven liggen. Het kind moet zich ontwikkelen. Het gaat leren praten. Het gaat leren lopen. Het gaat op eigen benen staan. Het gaat de eerste woordjes leren. Later gaat het naar school. Als alles goed is. Het ontwikkelt zich. Zodat het jaren later zelf een vader of een moeder kan worden. En zo is het ook met geloof. Jezus is niet alleen gekomen om onze schuld weg te nemen. Want het zou betekenen, als er niets aan ons veranderde, dat we toch elke dag weer in diezelfde fouten vervielen. Dat we elke dag weer opnieuw dezelfde domme dingen doen. Nou is het ook wel vaak zo, dat we vaak in dezelfde fouten vervallen. Maar het hoeft niet. Ik bedoel dit. Als iemand trots is en hij komt tot geloof in Jezus, moet hij dan heel zijn leven trots blijven? Als iemand geldzuchtig is en hij komt tot Jezus, moet hij dan heel zijn leven geldgierig blijven? Als iemand met verkeerde dingen bezig is en hij komt tot Jezus, zit hij dan altijd aan die verkeerde gewoonte vast? Dat hij naar verkeerde programma's kijkt of dat hij dingen doet of dingen zegt die niet door de beugel kunnen? Nee, Jezus verandert ons ook. Hij is niet alleen onze rechtvaardigheid, dat wil zeggen onze bestaansgrond voor God, maar hij is ook, staat erachter, tot heiliging. Dat wil zeggen, hij maakt ons nieuw. Hij maakt ons nieuw. Dus wij hoeven niet zelf het beste beentje voor te zetten en maar een beetje te proberen om anders ons voor te doen. Dat zou poppenkast zijn. Dan spelen we toneel. Nee, Jezus maakt ons werkelijk nieuw. Hoe dan? Door met hem om te gaan. Stel, iemand is heel erg koud geworden doordat hij een uur buiten heeft gelopen, of misschien wel een paar uur, en hij is door en door koud. Ja, wat doe je dan? Als er iemand binnenkomt, dan zeg je, doe maar gauw jas, ga maar lekker bij de kachel zitten. Dan zal de kachel wat hoger opzetten. Kruip er maar dichtbij. En dan zal die kou vanzelf verdwijnen. Zo is het ook met ons hart. We kunnen nog zo boos van hart zijn, zo koud van hart, liefdeloos. Maar als we dicht bij Jezus komen, de warmtebron, dan zal die kou in ons binnenste gaan verdwijnen. Dus probeer niet van uzelf een ander mens te maken, maar ga gewoon met Jezus om. Ga gewoon met hem om. Praat met hem. Bidden noemt de Bijbel dat. Maar ook luister naar hem. Want bidden is tweerichtingverkeer. U spreekt tot hem. Maar in het gebed wil Jezus ook tot u spreken. Hij wil u zeggen hoezeer hij om u geeft en dat hij zijn leven voor u heeft gegeven. Is dat niet geweldig dat wij dicht bij Jezus mogen zijn en dicht bij Jezus mogen blijven? Hij is niet gekomen om u een dag in de week iets te geven. Hij is gekomen om er voor u te zijn. Maar we zullen de zegen daar alleen van ervaren als wij er ook zijn voor hem. Het is net als met een relatie. Waarom gaan er zoveel relaties uit elkaar? Omdat mensen de liefde tot elkaar niet kunnen opbrengen. Omdat die ander misschien je zo verkeerd behandeld heeft, dat je er niet meer tegen kunt. Maar als er één is die ons nooit verkeerd behandeld heeft, is het Jezus wel. En God de Vader. En zijn geweldige liefde alleen zal ons veranderen. Zo veranderen dat we veel meer aan kunnen dan we tot nog toe konden. Hij maakt ons van binnen zo dat we, ook als we tegengas krijgen, als we het misschien soms heel moeilijk hebben, dat we toch vanuit zijn vergeving leven en dan ook zelf gaan vergeven. Begrijpt u? Jezus heeft ons de zonde vergeven. Als we dat met ons hart geloven, dan worden wij vrij van schuld. Dat lucht op. Ik bedoel, als u een belastingschuld zou hebben van pakweg 5000 euro... en u hebt geen enkele mogelijkheid om dat te betalen, dan zou u toch opgelucht zijn als iemand u, bij wijze van spreken, door de brievenbus 5000 euro gaf, misschien wel anoniem, en dat u wist, ik kan morgen de belastingschuld voldoen. Maar die schuld bij God is veel groter. Die kan geen mens voor u voldoen. Maar die heeft Jezus voor u voldaan. Lucht dat niet op? Ja, dat lucht geweldig op. Maar het zou toch raar zijn als we de vergeving van onze grote schuld bij God dankbaar aanvaarden en dan toch een ander die ons iets schuldig is, dat alsmaar blijven aanrekenen. En dan weet ik wel, het ene wat een mens je kunt aandoen, dat is zwaarder te verwerken als het andere. Maar ik wil u alleen maar vragen, als u het moeilijk vindt om iemand te vergeven in uw naaste omgeving, vraag dan eens aan Jezus hoe hij tegen hem of haar aankijkt. En dan zult u ontdekken dat als u met de ogen van de Heer Jezus gaat kijken naar die of die persoon, dan gaat u hem of haar heel anders zien. En dan wordt het zelfs niet meer moeilijk om hem lief te hebben, want dan gaat u hem lief hebben met de liefde van Jezus. Dan wordt u een ander mens. En dan staat er nog iets. En dan gaan we stoppen. Jezus is niet alleen onze wijsheid, onze rechtvaardigheid, onze heiliging, maar hij is ook door God gegeven tot verlossing. Waarom staat dat er nou apart bij? Nou kijk. Wij mensen kunnen allemaal, ondanks dat we een relatie hebben met God de Vader, en ik hoop van harte dat u dat heeft, of dat u dat tijdens deze boodschap ontvangen hebt, of straks als we samen nog gaan bidden, ik hoop dat u zo lang nog kunt blijven luisteren en wil blijven luisteren. Maar als we kunnen die relatie met God hebben en toch dat er iets in ons leven gebeurd is, misschien wel in onze jeugd, waardoor we een bepaalde gebondenheid hebben. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn dat u daar nou direct zelf schuldig aan bent. Je kunt gewoontes hebben waar je aan gebonden bent. Dat kan zijn de nicotine, dat kan zijn de drank, dat kunnen drugs zijn, dat kunnen seksverslaving zijn, Het kan zijn dat u gebonden bent aan eerzucht, aan geldzucht, dat je je tong niet in bedwang houdt, dat je makkelijk kwaad spreekt over een ander. En noem je maar op, trots. Het kunnen gebondenheden zijn waarvan we zeggen van, maar ik kan niet mezelf veranderen. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik kan niet van die gewoonte af. Ik zit er gewoon aan vast. Dat kan. Maar wat is dat dan geweldig dat hier staat in 1 Korinthe 1 vers 30... dat God Jezus ook gegeven heeft tot verlossing. En moet u eens even heel goed nadenken. Het beeld wat u van de Heer Jezus krijgt vanuit de Bijbel. Kunt u zich voorstellen, als u die Jezus van de Bijbel, die zo liefdevol met mensen omging, als u die zich voorstelt en hij komt bij u langs, hij komt als het ware in gedachten uw kamer binnen, en u confronteert Jezus met uw probleem, waar u dan ook aan vastzit. Denkt u dan, als u dan Jezus zal vertellen, dat hij met eerbied gesproken met de handen in het haar zit? Dat hij zegt, ik zal er met mijn vader over spreken, maar ik denk niet dat het lukt. Nee. Jezus is bij machten. Al zat u aan de zwaarste ketting van zonde gevangen. Om de ketting los te maken. Jezus maakt vrij. Hij verlost. Hij vergeeft. Hij geneest. Hij heelt. Hij verlost. Zullen we samen tot hem gaan in het geloof dat hij in uw leven op dit moment een radicale verandering kan geven. Dank u wel, Heer Jezus, dat de boodschap van het evangelie geen halfbakken boodschap is, geen goedkope boodschap is, geen theorie is, maar dat het echt met beide benen op de grond staat. En u weet hoe de luisteraars eraan toe zijn. U weet wat ieder die op dit moment luistert nodig heeft. Misschien een arm om ons heen. Misschien een woord van vergeving. Misschien hoop dat we de zonde in ons leven die ons zo kapot heeft gemaakt te boven kunnen komen. Door uw wonderbare liefde. Vader, ik bid u. Kom met uw Heilige Geest. Kom met uw hartverwarmende liefde. En raak iedere zondaar, ieder mens die op dit moment luistert aan met uw geweldige liefde. Raak het hart zo diep aan dat er een totale ommekeer plaatsvindt. En dat de engelen in de hemel vannacht een feestje hebben. Omdat deze en gene zondaar in Amsterdam of omgeving of waar ook deze boodschap gehoord wordt, zich tot de levende God heeft toegekeerd. Dank u dat u alle dingen nieuw maakt en dat geen nood zo groot is. Of u kunt onze nood de baas. Glorie voor de geweldige naam van Jezus. Halleluja. Amen.
Gesproken wordt. En hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de uitzending. Bedankt dat u wilde luisteren naar Stefania Radio. Zo de hele tijd zijn we morgen met een nieuwe aflevering. En ook van 12 tot 1. Vanuit Studio 7, goedenacht, rust toegewenst.